Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang.
Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Manishma. Vandaag heb ik een bekende man voor velen en een hele onbekende, weer ook voor velen in Nederland, Chris Steenwinkel van het Israël Project. Manishma, Chris.
Manishma, tof.
Tof. Ja, ik zei het al, Chris, je bent voor velen bekend, maar er zijn ook heel veel mensen die echt niet weten wie je bent.
Klopt.
Ik zat al even op de website te kijken van het Israël Project. Toen dacht ik, nou, dat is ook echt een matig websiteje, daar moet wel wat aan gebeuren eigenlijk. Maar ik dacht, aan de andere kant past dat ook wel weer een beetje bij het werk wat je doet. Denk ik, klopt dat?
Ja, dat is helemaal juist.
Ja. Ja. Het Israël Project, het uitsturen en het uitzenden, uitsturen klinkt wat, maar het uitzenden van vrijwilligers naar Israël voor allerlei werk. Daar gaan we het zo over hebben, maar je bent, mag ik vragen je leeftijd, Chris? De luisteraars hebben geen idee wie je bent of hoe je eruit ziet en of je al wat ouder bent of jong, ben je 16 jaar?
Ja, ik ben zeker al wat ouder. Maar godzijdank nog in goede conditie.
Maar de leeftijd zeg je niet?
81.
81 jaar, ja, dat zou ik niet zeggen. Luisteraars, als u hier zou zitten, dan zou u absoluut niet geloven dat hier iemand van die leeftijd zit en nog steeds zo ongelooflijk actief is. Waar woon je?
In Waddinxveen.
En ben je er ook, kom je ook uit die regio of niet?
Nee, ik kom uit Voorschoten, dus dichter bij Den Haag. En lang in Den Haag gewoond. En toen we gingen trouwen, toen was daar de mogelijkheid in Waddinxveen om een huis te kopen. En zo zijn we in Waddinxveen terechtgekomen.
En hoe lang ben je al getrouwd? Want dat zal ook wel
42 jaar.
Nou, kijk eens aan.
Mooie tijd.
Ja, dat geloof ik. En Chris, je bent op een gegeven moment... heb je iets gekregen met Israël of hoe ging dat? Ben je in een Israël-nest opgegroeid?
Israël was een onbekende factor voor mij, ondanks een gedegen kerkelijke opvoeding. Maar Israël die speelde daar geen rol in.
Wat voor kerk, als ik zo vragen mag?
Gereformeerde kerk.
Gereformeerd.
En we kregen op een gegeven moment bezoek, ouderlingenbezoek, dat we niet zo veelvuldig in de diensten waren. En hoe dat nou toch kwam. En toen werd er geadviseerd, als jullie nou eens naar een bijbelstudie gaan van een Joodse mevrouw. En pas getrouwd en dat aanhorende. Dat zal wel. Totdat we in contact kwamen met iemand die de avond tevoren die studie had bijgewoond en daar zo enthousiast over was, dat wij zeiden, laten we dan ook maar een keer gaan. Knap hoovaardig eigenlijk. en toen zijn we gegaan en het was meteen raak. We werden allebei, mijn vrouw en ik, getroffen over Gods plan met Israël. En alle profetieën. En we hebben dat jarenlang mogen beleven. Tenslotte 31 jaar lang.
En wie was die mevrouw?
Dat was een mevrouw uit Rotterdam. Een messiasbeleidende Joodse vrouw. Marjorie Eberle Gottlieb.
Van het blad Haderech is zij heel lang het voorzitter geweest. Ja. Van de verenigingen.
Ja, ook van de internationale messiasbeleidende Joden. Was zij de vertegenwoordigster vanuit Nederland. En ja, zij heeft ons echt de Bijbel leren kennen.
Ja, want hoe lang heeft dat? 31 jaar hebben jullie haar studie gevolgd. Want ja. Je vertelde ook dat ze een beetje een soort vriendin of een vriendin van
huisvriendin
geworden is.
Huisvriendin geworden is. En toen hebben we ook veel gesprekken gehad, maar ook heel veel lol.
Ja, want zij is een aantal jaar geleden volgens mij overleden, dacht
is
ik.
Is overleden, ja. En op haar sterfbed, dat duurde maar, vond ze. En ze zei, de engel die me komt halen is vast de weg kwijt. Nou, dat is zo bijzonder om dat mee te maken.
Ja, en wat was dan zo heel bijzonder ook aan haar, van de manier van onderwijs geven?
Gewoon lezen wat er staat. En het voor waar aannemen.
En wat was voor jou nou de grootste, ja, of kun je dat niet zeggen, de grootste openbaring? Dat was over Israël.
Israël.
Dat was echt een nieuw onderwerp voor je.
Ja, helemaal nieuw. En de eerste avond had zij een vraag voor ons, wie de eerste Nederlander was. Nou, de groep die, ja, Willem van Oranje, nog een paar namen werden genoemd. Toen zei ze meteen, luister, als je bij me blijft op de lessen, ik heb niks te zeggen. Alles staat in dit boek, het wees dus op de Bijbel. En wie was de eerste Jood, wil ik vragen. Nou, Adam, ergens iemand. Luister, we gaan het lezen, want alles staat in dit boek. En nou, gaan we daar helemaal voorin. Wie moest er zijn land verlaten nadat hij dat als gehoord had van de Heere God? Nou, ik zou het geloof ik niet gedaan hebben, zei ze. Op een stem. Godzijdank, hij heeft het gedaan. En hij ging naar op reis en ja. Toen kwam die tenslotte in op een plek en toen zei de Heere God, dit is het voor jou en voor jouw nakomelingen voor altijd. Nou, zei ze erbij, als de Heere God zegt voor altijd, reken erop dat het voor altijd is.
En hoe legden ze dus
nou,
Abraham?
En dat zo simpel eigenlijk voorgelezen. En ietsje toegelicht. Ja, dat was het.
En de Nederlander?
Is niet meer aan de orde gekomen.
Oh. Oké, maar jij bent op een gegeven moment. We gaan natuurlijk praten zometeen over het werk wat je nu doet.
Ja.
Maar daar ben je op een gegeven moment ook mee begonnen. Hoe kwam dat zo?
Nou, het Israël-project dat heette vroeger, voor mijn tijd, Sar-El. En dat was een Joods bestuur in Amsterdam. En dat bestuur dat kreeg wat intern moeilijkheden. Werd het te oud. En toen kwam er eigenlijk een vacature. En toen is de voorman van Sar-El is ooit naar Christenen voor Israël gegaan. En zei, de meeste vrijwilligers, die komen toch uit de christelijke wereld. Ik heb geen opvolger. Misschien hebben jullie iemand. Nou, en toen is dat op gang gekomen. En op een gegeven moment is het in Waddinxveen terechtgekomen.
Maar Sar-El bestaat nog steeds.
En het is toen gesplitst, Sar-El, in Sar-El. Vooral vrijwilligers naar het leger. En het Israël-project, HIP, vrijwilligers naar de zorg in Israël.
Okay. En hoe lang bestaat HIP nu?
HIP bestaat ruim 30 jaar.
Dus... En jij bent vanaf het begin erbij betrokken?
Nee. Ik doe het nu een jaar of 18.
Okay. Dus... Maar toen was HIP was toen nog Sar'el, zeg maar.
Toen ik het overnam, toen was het al het Israël-project.
Okay, toen al.
Toen was het al gesplitst.
En wie was de man die voor jou dat deed?
Dat was een Joodse man in Amsterdam, Arnold Italiaander.
Oh, oké. Okay. Ja, dat is een bekende naam.
Ja.
Een bekende naam.
Ja.
Maar wat deed jij? Heb je dit gelijk fulltime gedaan? Of is dit iets wat je ernaast deed met je werk?
Nou, ik heb mijn werk... liep op een einde. Ik werkte bij de ANWB. En ik ben niet zo'n echte klusser. Dus ik had wel eens één keer gebeden... mag het iets voor Israël zijn als ik meer vrije tijd heb? Nou, en toen was ik nog aan het werk... en toen kwam deze vacature al. En toen riep ik eigenlijk... Heere God, niet zo snel. Maar oké, okay, toen zijn we toch gestart samen met een vriend. En hebben het overgenomen, veel geleerd van Arnold Italiaander. En geleidelijk aan zijn we erin gegroeid.
Ja. Want het is een fulltime baan, wat je nu doet of niet?
Volgens mijn vrouw, zeker.
Maar volgens jou?
Ja.
Ja, toch wel.
Ja.
Maar...
Het vraagt redelijk veel tijd.
Ja. Vertel nou eens precies wat je doet.
Nou, als mensen inlichtingen vragen over het project, omdat ze gelezen hebben op de site of gehoord hebben van andere vrijwilligers die al geweest zijn, is dat ook iets voor mij, want ik heb in principe belangstelling. Nou, dan gaan we het overleg aan. Door de telefoon of op de mails.
Maar ik zie geen vacatureoverzicht op de website.
Nee.
Dat is bewust?
Het loopt zo dat te veel aandacht door advertenties of wat ook, dan zouden we het niet aankunnen.
Ja. Maar zou je het wel willen dat het wat... wat meer komt, dat je, nou, als je iemand erbij hebt of zo, dat ik kan me voorstellen dat iemand, wij hebben veel vraag ook, het is nu wat rustiger, maar ik heb heel veel vraag gehad in periodes dat mensen eigenlijk zeiden, we zijn nou zo vaak in Israël geweest, we zijn het eigenlijk een beetje zat, we willen eigenlijk wat doen, we willen praktisch bezig zijn.
Ja, dat klopt, ja.
En dan is het vaak de vraag, waar kun je terecht? Dat is niet altijd zo makkelijk.
Nee. Nee.
En het is niet goed georganiseerd.
Maar als je klikt op Israël, dan komen er allerlei projecten naar voren. En daar zit onder andere bij het Israël-project. En dan zie je dat je daar kan helpen in de zorg.
Ja.
Nou, spreekt je dat aan, dan kan je contact met ons opnemen. En dan gaan we het starten, ja. Het overleg en de nodige voorbereidingen. Want we helpen ze van huis tot huis.
En wat voor zorg bedoel je dan? Bedoel je dan gewoon als schoonmaker?
Nee,
of,
absoluut geen schoonmaakwerk. Het is echt, ik noem dat altijd 3 keer, aandacht, aandacht, aandacht geven aan mensen. En dat zijn de bewoners van verzorgingstehuizen, voor ouderen of voor verstandelijk gehandicapten. Of een enkel ziekenhuis. En daar word je dan toegevoegd aan het vaste personeel om die aandacht te geven door te helpen rondom de maaltijden en daartussendoor gesprekken, wandelingen, boodschappen met ze doen, voor ze doen, soms begeleiden naar een ziekenhuis als de bewoner een onderzoekje krijgt. En ja. Veel praten.
En is het betaald werk?
Nee.
Niet? Nee, dan ben je heel standaardig. Nee. Je krijgt niet betaald.
De vrijwilligers krijgen betalen zelf het ticket van het vliegtuig. Maar in Israël krijg je gratis de kamer soms te delen met nog één iemand, ook van HIP. En de maaltijden, koffie en thee, de was. En heel soms een zakcentje. Okay. Maar ook in Israël heeft de zorg...
Ja, ze hebben niet voor niks mensen nodig.
Ja.
En is dat 5 dagen per week, 6 dagen?
Hoe je helpt 5 dagen in principe, 7 à 8 uur en 2 dagen vrij.
Okay.
En die 2 vrije dagen gaat vaak in goed overleg met de staf van het...
Waarom geen 6 dagen?
Omdat het best pittig is, toch?
Niet zozeer. In Israël werkt iedereen 6 dagen.
Ja, maar wij hebben toch 5 dagen kunnen afspreken.
Okay.
En de mensen die kunnen dan op die 2 vrije dagen ook genieten van Israël. En gaan dus op pad. En wij kunnen allerlei tips geven waar ze dan heen kunnen als mensen voor het eerst gaan.
Ja. We gaan daar even over verder praten na de muziek. Dat was van het Hineni Orkest. José Shalom, maar dat zou iedereen wel gehoord hebben. Mooi nummer, hè?
Prachtig, prachtig.
Hey, we hadden het net over de vrijwilligers. Nou, ik probeer altijd een beetje praktisch te denken. Nou heb je bijvoorbeeld iemand die van school is en die zegt, ik heb een langere periode, ik ben klaar met de HAVO en ik wil eens 3 maanden wil ik naar Israël helpen en ik ben 17 jaar. En ik bel je op, wat gebeurt er dan?
Dan gaan we het gesprek aan.
Toch wel, omdat ik zie namelijk staan hier vanaf 18 jaar.
Ja, maar tegen die tijd dat het al rond is, zijn ze vaak 18.
Ja, maar ze willen natuurlijk vanaf school gelijk doorgaan. Maar dat kan wel, of moeten ze echt minimaal 18
het
zijn?
Het kan met een verklaring van de ouders of verzorgers, dat die het goed vinden.
Ja.
Maar het gebeurt hoogzelden op zo'n jonge leeftijd.
En hoe zit het met de taal?
Het is heel goed als je redelijk Engels spreekt. En daarmee kan je uit de voeten. En de lichaamstaal is zeker zo belangrijk dan een vreemde taal.
Oké.
En wij geven ook eenvoudige lijsten mee, of lijsten mee met eenvoudige woorden voor alle dag.
Maar als je bij iemand in huis komt die hulp nodig heeft, die alleen maar Engels of Hebreeuws spreekt en jij spreekt Nederlands, lijkt me dat toch wel heel erg lastig.
Ja, dat zou dan lastig zijn, maar vrijwel iedereen spreekt Engels.
Okay.
Zeker degene die uit Nederland naar Israël gaan.
Ja, ik ken er toch een aantal die dat niet doen, maar het kan dus wel. En dan komt er iemand die jou opbelt, een geweldige, lieve mevrouw. Nog heel erg fit voor haar gevoel. Ja, oké, die rollator heeft ze dan wel, maar ze voelt zich hartstikke goed, ze kan alles. Wat zeg je dan?
Op het moment dat we het overleg echt starten, krijgen ze twee formulieren in te vullen. Eentje over meer gegevens over henzelf. En één formulier vraagt om een handtekening van de huisarts of een arts, dat ze gezond genoeg zijn om dit te doen. Okay. En als die twee formulieren ingevuld zijn, komt er een afspraak met HIP. En dan gaan we samen naar waar iemand het beste heen kan gaan en hoe lang.
Zelfs met een rollator.
Is niet voorgekomen nog.
Is nog niet voorgekomen, ja. ik probeer een beetje gewoon aparte zaken.
Ja, ja.
En het zijn, als ik zeg, het zijn alleen maar vrouwen, klopt dat?
Nee hoor, we sturen jongelui, helemaal geweldig dat die dat ook willen doen. Verder veel echtparen en veel alleengaanden. Ja. En die alleengaande, die koppelen we nog wel eens aan een ander alleengaande, door ze hier al in Nederland even contact te maken. Want dan zouden ze de kamer moeten delen. Ja. En dan is het natuurlijk wel prettig dat ze elkaar een beetje liggen.
En heb jij wel eens bijgehouden hoeveel mensen je in die 20 jaar tijd naar Israël hebt kunnen sturen, kunnen zenden?
Ik heb het niet geteld, maar dat zijn er honderden.
Ja.
Zo niet duizend.
En het gaat altijd goed?
Vrijwel altijd.
Ja.
Heel zelden valt het iemand tegen.
Ja.
Maar dat mag geen naam hebben eigenlijk.
Nee. Nee, goed, ik kan me voorstellen, je hebt een verwachting en soms heb je hele lastige mensen. En als je dan als lastige mensen bij een wat lastiger persoon zit, kan ik me voorstellen dat het wat vervelend is. Hey, en dan kom je aan. Ik keek eventjes bij jou op de website, ik had wat uitgedraaid en dan staat er de huisvesting. Dat kan variëren van eenvoudig tot uitstekend. Klagen er wel eens mensen over de huisvesting? Is dat lastig om een huisvesting te vinden? Bijvoorbeeld want hoe doen ze dat dan als ze in een ziekenhuis gaan werken of in een verzorgingstehuis? Slapen ze dan ook in een ziekenhuis?
Je bent altijd intern. Of het nou een tehuis is voor ouderen of verstandelijk gehandicapt. Of in een ziekenhuis. Maar in een ziekenhuis deel je de kamer vaak met meerderen. Bij de verzorgingstehuizen voor ouderen deel je de kamer hooguit met nog één iemand, maar in de ziekenhuizen kan het zijn dat je met vier of zes op een, zeg dan maar, zaal bent.
Ja.
En dat zijn dan vaak allemaal vrijwilligers, jongeren uit de hele wereld. En dat vinden de jongeren dan weer erg leuk om samen met iemand uit Amerika of Australië of Zuid-Afrika dat werk dan te doen.
Ja. Dus nou zie ik me dat al helemaal voor me op zo'n slaapzaal met heel veel vrijwilligers. Daar liggen natuurlijk de vrouwen apart en geen mannen erbij. Maar heb je ook wel eens meegemaakt dat er relaties uit voortkwamen? Dat niet, of weet je dat niet?
Jawel.
Ik verras je met mijn vraag, merk ik.
Ja, ik had een vrijwilligster en die ging s'avonds vaak even op de boulevard van Tel Aviv zitten. Daar wandelden ze heen. En daar zijn allemaal banken. En ze zat daar naar de zonsondergang te kijken. En daar zat ook een meneer. En dan knikte ze zo naar de toe. En de volgende 2 dagen later zat die man daar weer. En verder, dat werd een contact. En tenslotte werd dat een relatie. En dit was een Joodse man die woont in Israël. En die kwam 1 keer per jaar naar haar toe, hier. En zij ging 2 keer per jaar naar hem toe.
Maar het is niet een echtpaar geworden?
Nee.
Dat niet? Nee. Oké, maar wel een leuke vriendschap.
Ja, hele goede vriendschap. Ja.
Nou is het zo, is het makkelijk ook die verzorgingstehuizen dat ze een kamer geven of niet?
Het wordt soms bemoeilijkt doordat de leiding vindt dat ze die kamer beter kunnen bestemmen voor een vaste bewoner. Want dat levert inkomsten op. En het gewone personeel vindt dat dan heel erg, want die zijn heel erg blij met het hebben van vrijwilligers, want dat ontlast hun ook een beetje van hun toch wel zware taken.
Is het financieel zo slecht in Israël dan?
Ja. Ook de zorg heeft het moeilijk.
Ook de ziekenhuizen?
Ja. Ja.
En dat komt omdat er geen geld is of zo? Want ja, worden de mensen zelf goed betaald in een ziekenhuis in Israël? Nee?
De lonen zijn niet hoog. En dat zijn vaak allemaal toch mensen met nog weer dat goed hart voor de zorg. Waardoor men toch daar werk heeft. En inkomen dus.
Ja. En dan zijn ze daar. En kom jij zelf op die plekken ook allemaal? Ja. Ga je altijd eerst kijken?
We kennen alle huizen persoonlijk. We hebben met elk huis vast aanspreekpunt. Waar we ook de nieuwe vrijwilligers melden en ook overleggen over de periode. En is er dan die kamer? En ja, dat is allemaal oké. En dan kunnen we de tickets bestellen. En dan wordt het echt definitief.
Hoe vaak ben je per jaar in Israël?
1 keer per 3 jaar.
Oh, je gaat niet elk jaar even heen en weer?
Nee.
Dus zou je wel meer willen?
Jawel, maar dat is natuurlijk ook een kostbare zaak.
Ja.
Om daar alle huizen te bezoeken, moet je toch een auto huren. Je moet toch ook hotels hebben dan.
Ja.
Maar we hebben veel telefonisch overleg en e-mail overleg. Omdat we de vaste aanspreekpunten allemaal persoonlijk kennen.
Ja. Hey, nou wil ik toch naar een onderwerp gaan wat gevoelig kan liggen. In de zin van, het zijn natuurlijk allemaal gelovige mensen. Neem ik aan. Of heb je ook ongelovige mensen die gaan?
95% ziet Gods plan met Israël.
Maar je hebt ze dus ook die dat niet zien?
Ja.
Oké. En hoe zit het nou? Want iedereen weet dat evangeliseren is toch een gevaarlijk iets. Tenminste, dat moet je niet doen.
Beladen onderwerp.
Ja, dat doe je niet zomaar. Als je al begint bij de douane, bij wijze van spreken, dan heb je al kans dat je teruggestuurd wordt. En
nou, hele kleine kans hoor.
Oké, maar goed, als je begint.
Het kan.
Meestal hou je je mond wel als je ziet hoe boos ze kijken als je al binnenkomt daar. Maar hoe werkt dat dan? Want jij van je mag er niet over praten? Hoe werkt dat? Of?
Je mag zeker praten over de Heere God, over Adonai. En je kan ook zeggen tegen bewoners, als ze het moeilijk hebben, ik bid voor u. En dat is allemaal geen punt. Alleen over de Messias moet je niet zelf beginnen. Gaan zij aan jou vragen, waarom doe je dit? Dan kan je uitleggen dat je houdt van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En als men dat doorvraagt, en die Messias, hoe zit dat? Want vaak gaat het op die toon een beetje vijandig. Dan kan je gewoon vertellen wat jij gelooft.
Zonder de ander te overtuigen.
Ja. En maar niet beginnen over Jezus. Want dat is toch erg beladen.
Is dat wel iets wat voor de mensen die gaan wel een belangrijk issue is, dit?
We staan wel uitvoerig bij stil bij de gesprekken.
Ja.
Hoe daarmee om te gaan.
En hoeveel mensen hebben jullie nu in Israël? Op dit moment? Dat weet je niet. Nou goed, het is ook niet zo heel belangrijk, maar... Je hebt een lijst, die zie ik
heb
bij
een
je.
Lijst
dus, oh, die kijk je
die
al.
Er nu zijn.
Oh, dat is nog een aardige lijst als ik dat zo zie.
En dit is al een reservelijst.
Oké, okay, voor mensen die willen.
Ja.
Ja. Oké, okay, maar een idee, heb je er 10, heb je er 20, 30?
Nu zitten er 18.
18, oké. Okay. Mooi getal trouwens.
Ja.
Ga je leven, ja.
Ja.
En komen er ook nieuwe aanvragen vanuit Israël binnen?
Nee.
Niet?
Nee. Nee. Wel eens een aanvraag voor particuliere hulp.
Ja. Maar goed, dan is het uit de bekendheid dat ze je weten te vinden.
Ja. Ja.
Dus, want ben je ook bekend bij de vereniging Nederlands-Israëlische Joden? Nederlandse Joden?
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Dus daar weten ze je ook te vinden.
Ja. Ja, klopt.
Mooi zo. Hey, we gaan weer even kort luisteren naar muziek. Ja, van dezelfde cd eigenlijk, van het Hineno Symphony Orkest, van de cd Sound of Israel.
Aha.
Avivenu Malkenu. En die is heel mooi. En die van Barbara Streisand is een hele bekende natuurlijk.
Ja.
Maar in dit geval hebben we deze gedaan. En ja, je houdt van koren, zei je, van Israël koren. Dus ik dacht, dan draai ik zoiets maar. Hey Chris, jij bent 20 jaar actief met HIP. Je hebt vast zelf ook bijzondere verhalen, bijzondere getuigenissen meegemaakt met mensen. Want je hebt natuurlijk een heel bijzonder en gevoelig werk met de mensen zelf. Misschien ook met de familieleden. Wat zijn bijzondere herinneringen die je hebt meegemaakt?
Nou, wat nog steeds een grote indruk op mij gemaakt heeft, is een gesprek met een van de bewoonsters van een tehuis in Tel Aviv. En ze riep me toen ik daar op bezoek was. En ze zei, Chris, geloof jij? Nou, ik vertelde dus dat ik geloofde in de God van Abraham, Isaac en Jacob, jullie God. En, zei ze, zo'n beetje in zichzelf gekeerd. En vroeg nog, en die Messias, een beetje op een afwijzende manier al. Nou, ik heb haar uitgelegd hoe ik geloof dat de Messias al geweest is. En dat hij terug zal komen in Israël om koning te worden over Israël en de wereld. En ze keek me strak aan, ze pakte mijn hand en ze zei, Dear Chris, I was in Auschwitz, there is no God.
Wow.
En dat was heftig. En ik dacht onmiddellijk, de Heere God begrijpt dat ook.
Ja.
En kort daarna is ze overleden. En ik ben ervan overtuigd dat ze nu mag zien wat ze niet kon zien.
Ja.
Maar het was wel...
Moeilijk is dat om met die mensen dan te praten, want ik snap het.
Het was een indrukwekkend gesprek eigenlijk.
Ja.
Heel kort, maar... Ja, maakt een grote indruk.
Ja, wat die mensen hebben meegemaakt, kunnen wij ons gewoon niet voorstellen.
Nee, dus absoluut. Ze had ook nog de nummers van Auschwitz op haar arm. En vrijwilligers kunnen dus met die mensen te maken krijgen.
Ja.
En die kunnen in het begin, als je pas aankomt, je ook een beetje aankijken van, ben je wel kosher? Naar mij toe. Ja. Maar als je weggaat, als ze dan weggaan, is het vaak tranen. En omhelzen. En er blijven contacten met die mensen vaak. Met aanzichtkaarten sturen, brieven. En veel vrijwilligers gaan opnieuw. En dan gaan ze weer naar hun mensen.
Ja, dat is echt wel de voorkeur dat ze willen. Ja. Ja,
er zijn er al die gaan voor de 15e keer.
Zo, dat is aardig wat.
Ja.
En heb je nog meer verhalen uit wat je hebt meegemaakt daar?
Ja, ook wel eens een vraag van iemand die zei, wij begrijpen niet dat jullie zijn voor twee staten oplossing. Als Adonai het land aan ons beloofd heeft.
En hoe geef je dan een antwoord?
Nou, dat er duizenden in Nederland gelukkig zijn die dat ook wel vinden. Maar helaas miljoenen. Die daar onverschillig over zijn of het afwijzen of vinden dat er twee staten moeten komen in dat landje.
Ja. En heb jij zelf nog vriendschappen met mensen dat je zegt, daar heb ik nog steeds contact mee?
Ja, hebben met een paar huizen wat extra contact. En die zijn ook wel, de leiding is ook wel in Nederland geweest. Daar hebben we mee gefietst in Friesland. Vreselijk weer. Ze vonden het geweldig. Het was zo koud dat we zelfs maar chocolademelk gingen drinken tijdens het fietsen. Maar zij vonden het heerlijk. Storm en regen. Nou, prachtig.
Ja. Hey, maar nou hebben we dus de vrijwilligers. Een van de dingen die speelt, denk ik ook, maar misschien niet juist voor vrijwilligers die toegewijd zijn, de oorlogsspanningen die er zijn rond Israël. Merk je dat invloed heeft op de mensen die zich aanmelden?
eigenlijk meer op de omgeving van die vrijwilligers dan de vrijwilligers zelf. Ze vragen wel, is het veilig in Israël? Nou, tot nu toe hebben alle vrijwilligers eigenlijk nooit iets gemerkt van wat je dagelijks in de kranten leest. Alleen als je een grote zaak binnengaat of je gaat op het terras zitten, dan is er even een controle wat je in je tas hebt. Duurt een paar seconden, het geeft een veilig gevoel.
Maar goed, dat is ook al haast niet meer in wezen. Dat controleren zie je ook haast niet meer, nee, vind ik
het
zelf.
Het is ook al. Maar als er dan weer eens een aanslag is elders, dan wordt dat weer even wat opgeschroefd. Het kan je dus overkomen. Maar dat is eigenlijk het enige waardoor je merkt dat je in Israël bent.
Want waar hebben jullie de locaties waar jullie werken?
Door heel Israël heen. Dus
ook bij Gaza? Heb je daar ook bij Sederot of zo?
Nee,
of
die Ashdod? Kant niet. Nee,
nee dat niet.
Nee.
Okay.
Het is Jeruzalem, Tel Aviv, Haifa en alles wat daartussen zit.
Ja. En wat is momenteel heb je momenteel nog openstaande vacatures? Of heb je alles gevuld?
Nee hoor, zo hier en daar zijn de gaten. Ik heb nu. Het kan dus gebeuren dat een echtpaar, wat vrijdag gebeurde, die moeten afzeggen vanwege lichamelijke ongeschiktheid, tijdelijk. En die zijn ingepland. En dan heb je niet à la minuut opvolgers voor die mensen. En dan valt er dus een gat in zo'n tehuis.
Ja. Maar, ja, dat... maar heb je wel eens, of heb je altijd openstaande vacatures? Ja? Toch wel?
Ze moeten natuurlijk niet over een maand weg willen. Al.
En nou,
het vraagt toch vaak een maand of een paar maanden van tevoren zich melden. En dan kunnen we gaan plaatsen.
Oké, maar het is niet zo dat mensen die, ik noem maar wat, die persoon die 15 keer op jou gewerkt heeft, die heeft niks en er is ineens een gaatje dat je zegt binnen een weekje kunt gaan. Dat werkt niet zo. Dat kan toch wel, denk ik?
Kan, in principe kan het.
Okay.
Dat echtpaar, dat zou dus gaan oktober, half november. Dus die periode, als er nu iemand is die plotseling zou kunnen gaan, dan kunnen we dat gat opvullen. En ik kijk dan ook wel rond, maar je kan ze niet uit van de plank halen.
Als ze nou contact met jou willen zoeken, dan kunnen ze naar de website gaan.
Ja.
En dat is hetisraelproject.nl.
Ja.
En dan er staat inderdaad op een link met contact. Maar even naar jouw persoon. Chris, je bent 81 jaar. Ik zeg het toch nog maar even een keertje. En je hebt een goede gezondheid. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een dag komt dat je zegt, ik moet toch iemand hebben die mijn werk gaat overnemen. Je hebt wel hulp, maar echt iemand die het over kan nemen. Moet dat een man zijn, een vrouw, of maakt je dat niks uit?
Dat maakt niet uit. Iemand met een goed hart voor Israël en redelijk veel vrije tijd.
Hoeveel uur besteed jij eraan per week? De vrouw zegt te veel, maar hoeveel in uren?
Soms is het 2 uur per dag, soms is het 6 uur per dag. Ja. Of avond. Want vaak wordt er 's avonds ook wel gebeld voor inlichtingen.
Maar het is dus geen 40 uur per week. Geen 40 uur per week. Het is geen...
Het is onregelmatig.
Ja. En dan heb je een...
Dan eens zijn er diverse mensen die graag dus in het voor- en het najaar willen. Maar niet iedereen kunnen we plaatsen in het voor- en najaar. Ja.
Is het een idee, of heb je wel eens een mailtje gedaan aan alle mensen die geholpen hebben, die die ervaring hebben? Van zou iemand van u willen denken om het over te kunnen nemen?
Ja. Er wordt er wel eens wat... Ik kijk wel rond, zeker.
Ja. Ik ken ook wel wat aardig wat mensen waarvan ik denk, nou, dit zou hele geschikte mensen zijn om dat werk te kunnen doen.
Ja.
Of dat je het onderbrengt ergens, dat kan natuurlijk ook. Dus dat je samenwerkt met iemand waar meerdere dingen gebeuren. Dus ik vind het wel een hele mooie klus om daadwerkelijk en praktisch vrijwilligerswerk te doen. Want Want jij regelt ook verzekering of moeten mensen dat allemaal zelf doen?
Nee, we hebben formulieren waar men een verzekering kan afsluiten. Maar sommigen hebben al doorlopende reisverzekeringen. Mensen die veel op reis gaan, hebben dat. Maar hebben ze dat niet, we hebben alle mogelijkheden om je te kunnen verzekeren.
Ja. Wat zie jij voor de toekomst gebeuren? Ook als je kijkt, je hebt heel veel ook bijbelstudie gehad, nagedacht, ook over het eindtijdplan, eindtijdvisie. Nou weet ik wel, daar zijn verschillende visies natuurlijk die gaan.
En
als er één ding zeker weet is, zeg ik altijd tenminste, het gaat altijd anders dan wat we allemaal denken. Maar ben je wel met die dingen bezig, voorbereiden ook op dit werk? Van er zal misschien zometeen heel veel nood zijn of als er een oorlog komt, dat er veel vrijwilligers zijn. Zijn daar dingen waar je al mee speelt?
Een poosje geleden, toen er wat meer spanning was in Israël, dat brengt mensen ertoe om dan juist te gaan. Dat is heel opvallend.
Nou, dus dan krijg je extra prachtig aanmeldingen.
Ja, dat is heel mooi.
En het netwerk wat verbreiden en zo, dat is iets wat je momenteel niet doet?
Nee,
dat
hoeft niet.
Nee.
Hoeft niet, want er is voldoende mond-op-mond reclame vooral.
Ja.
En de site natuurlijk. Maar ook die mond-op-mond mensen die vertellen. Hey, heb jij dat gedaan? Nou, hoe kan dat geregeld worden? Nou, die vertellen dan over HIP en dan komt het op gang.
Heel mooi. Heb je nog wensen en verlangens voordat we het programma gaan afsluiten? Of dingen die je graag zou willen delen? Want wat zou je graag willen bijvoorbeeld met HIP? Als je nou zegt, je hebt zoveel meegemaakt en dat je zegt met het plaatje voor de toekomst. Nou, ik zou wel graag...
Dat er vrijwilligers blijven met een goed hart voor Israël en voor de zorg. Want dat is natuurlijk heel belangrijk.
Ja, en je hebt mensen uit allerlei kerken, neem ik aan. Heb je ook, om het zomaar eens te zeggen, heb je ook Rooms-Katholieke mensen die helpen?
Ja.
Ook?
Ja.
Ja?
Ja.
Dus van alles wat...
De meeste komen toch uit de protestante wereld.
Ja.
Maar er zijn ook katholieken bij. Rooms-Katholieken.
Ja. Ik denk dat we wel zo'n beetje klaar zijn met het gesprek. Ik hoop en bid, dat hebben we vooraf ook gedaan, dat er iemand gaat opstaan die zegt van nou, ik zou wel eens een tijdje met Chris mee willen draaien. En dan het werk overnemen. Een toegewijd iemand. Iemand die toch wel goed is. Ook met het Engels. Want dat is wel heel belangrijk.
Ja,
zeker in jouw geval.
Ja.
En echt beseft van. Als ik eraan begin kan ik niet ineens zeggen.
Voor
ik stop
het overleg in Israël. Moet je echt Engels kunnen spreken.
Dus,
en liever nog Ivriet. Maar dat is misschien te veel gevraagd.
Nee,
hoeft ook niet.
Nee, oké. Okay. Chris. Heel erg bedankt voor het gesprek.
Bewakkers, ja.
Ja, zo is het. En we zien elkaar ongetwijfeld weer.
U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.